In Hosea hoofdstuk 9 waren wij de vorige keer terechtgekomen, waar uitgebreid en op allerlei wijze vooral oordeel wordt aangekondigd, maar ook waar op allerlei wijze de misstanden, om niet te zeggen gewoon zonden van Israël, beschreven worden en waarin de Heer zijn ongenoegen, zijn misnoegen over Israël beschrijft. Dat blijft maar doorgaan, maar er is goede reden voor. Die reden is natuurlijk dat die dingen dus bij het volk blijkbaar heel slecht doordringen. Het is nou eenmaal hun wijze van leven, ze weten niet beter en het kost moeite om daar doorheen te breken en te wijzen op de omstandigheid dat het nou eenmaal niet een volk is als alle andere volkeren, maar officieel het volk des Heren en met een speciaal doel geschapen, feitelijk geformeerd heet het bij gelegenheid, opdat het de Heer zou dienen. En dat betekent dat het hun wijze van leven, hun cultuur, als je dat zo kunt zeggen, dan toch een andere zou zijn dan die van de omliggende volkeren. Maar in de praktijk is de wijze van leven van Israël, zijnde, tenzij anders vermeld zeg ik dan altijd, maar zijnde de 10 stammen van Israël, het Noordelijke Rijk heet dat ook wel. Die omstandigheden zijn in principe in de praktijk toch gelijk aan die van omliggende volkeren, waarbij men zich afhankelijk gesteld heeft of denkt van de goden die men zelf gefiguurzaagd heeft, zeg ik dan altijd. In een dolle bui zeg ik dat dan. Die men, ja, dat werkt soms ook, zulke uitdrukkingen. Die men zelf geformeerd heeft, zelf gemaakt heeft. En waaraan men dan eventueel zelfs nog de verlossing uit Egypte toeschrijft. Naar het model van het gouden kalf in de tijd. En u weet dat Israël was beroemd specifiek om de kalverendienst. Dienst aan een gouden kalf. Niet maar na de uittocht uit Egypte meteen, maar ook maar speciaal na de scheuring van het Rijk. En dus in de dagen van Jerobeam. Dat hebben ze al die tijd ook volgehouden. Daar word ik naar verwezen nog in dit en het volgende hoofdstuk. En aan de andere kant hebben ze ook de god van het noorden, dat wil zeggen van Tyrus, om het eenvoudig te houden, geleend. Dat wil zeggen een kalf eigenlijk ontleend aan Egypte en de Baaldienst ontleend aan de noordelijke buren en eventueel zelfs de oostelijke buren, want de Baaldienst was in die in de Levant, heet dat, hè? In dat gebied ten oosten van de Middellandse Zee, tamelijk algemeen. Zelfs tot in Mesopotamië aan toe, want Bel, van Belsazar enzovoorts, hè? Bel is eigenlijk ook niemand anders dan Baal. En Belenos, uit de klassieke literatuur van de Galliërs, is natuurlijk ook niemand anders dan Baal. Hè? Maar goed, de Heer laat er zijn ongenoegen over blijken en zegt dan ook dat het volk zou weggevoerd worden en zou wellicht zou vluchten naar Egypte, zoals in ieder geval ook, althans gedeeltelijk gebeurd is later met Juda. Maar er staat vers 6 van Hosea 9 om de draad op te pakken: Egypte zal ze verzamelen en Mof, namelijk Memphis, zal ze begraven. Waarbij tot in onze dagen Memphis bekend is als de grote begraafplaats. Hè? Nou, een grote begraafplaats. Het stikt daar van de graven. Ja. Maar daar zouden ze begraven worden. Het was de hoofdstad in die dagen van, Neder-Egypte. Maar ze zouden ook weggevoerd worden, met grote nadruk, naar Assur. En dan moet ik even de draad opnemen. Wij waren tot in vers 9, tot aan vers 9 geloof ik zo ongeveer. Vers 8 zegt: de wachter van Efraïm is met mijn God. Dat had moeten zijn: de wachter is Efraïm. En die zou met mijn God zijn. Want wachter is een van de woorden ter aanduiding van degene die in de dienst staan van God, van Jehovah. Ze zouden niet slapen, maar waken, waakzaam zijn en dus wachter zijn. Maar in plaats van dat Efraïm een wachter is, dat woord is heb ik u denk ik uitgelegd, hè? Dat woord is staat er niet tussen, maar dat hoeft ook niet in het Hebreeuws. Dus als je het vertaalt, dan kun je dat er met alle gemak, kun je dat er ook tussen zitten, zetten en dan krijg je ook een redelijke zin. De wachter is Efraïm, is Efraïm. En zou zijn met God, maar helaas, de profeet, dat is die wachter. De profeet, en dat is dus Israël, want je profeten zijn eventueel mensen die binnen Israël een bediening uitoefenen, maar we hebben eerder al gezien dat die term net zo goed gebruikt wordt voor heel Israël als profeet en eventueel als priester. Dat zijn we tegengekomen in elk geval in hoofdstuk 4. Israël zou ontslagen worden uit het priesterschap. Toch? Ze ophouden een priesterlijk volk te zijn. Maar daarmee ook zou het ophouden een profetisch volk te zijn. Die termen kennen wij minder, maar de gedachte kennen wij wel degelijk. De gedachte namelijk dat als God spreekt, spreekt hij via Israël. En het maakt Israël tot een volk van profeten eigenlijk. Tot in onze dagen redelijk bekend, al is het een beetje verwaterd tot het idee dat wij onze Bijbel van de Joden gekregen hebben. Dat is, vind ik altijd wat slap, want dat is natuurlijk niet zo. Die hebben we van de Heer gekregen en voor zover het gaat om historische achtergrond, nou ja, van Israël. Hosea was geen Jood, maar we hebben wel Hosea. Die heb je toch, hè? Het is uit Israël, ja. Goed. Maar zo hoort het ook, het is een profetisch volk, een koninklijk volk, een priesterlijk volk. Maar de profeet, vers 8, is een vogelvanger strikt op al zijn wegen, een haat in het huis zijn schats. Dat betekent dat het een valstrik geworden is en dat het wellicht een naam heeft om een volk des Heren te zijn en de Heren te dienen, maar in werkelijkheid is daar geen sprake van. In werkelijkheid, zij dienen andere goden. Bovendien, een gedrag komt ook niet overeen met het woord dat aan hen is toevertrouwd en zeker niet met de instructies in de Mosaïsche wet, in de Torah. En dat is wat dan in vers 9 aangestipt wordt. Meer is het niet. Het is maar aanstippen. Namelijk, ze hebben zich zeer diep verdorven. Let op dat het eerst enkelvoud was. Efraïm, de wachter, de profeet en zijn wegen en niet hun wegen, dat is in vers 8, maar in vers 9 blijkt het wel degelijk om een meervoud te gaan. Het is namelijk het hele volk. Zij, heet het dan, meervoud, zij hebben zich zeer diep verdorven als, dat wil zeggen zoals, gelijk in de dagen van Gibea. Nou, Gibea, dat is een plaats uit het verleden. Uit het verleden van de geschiedenis van Israël. Wij kennen het als Gibea Sauls. Uit de dagen van Saul. Dat neemt niet weg dat het voor de dagen van Saul reeds ooit verwoest was geworden. En dat is nog een nette uitdrukking. Het is compleet verwoest en verbrand geworden. En de stam van Benjamin, waartoe het behoorde, net als Saul trouwens, is bij die gelegenheid zo goed als uitgeroeid geworden. Van de weet ik hoeveel, 20.000, 30.000, 40.000 man, waren er nog 600 over. Als ik me goed herinner tenminste hoor, want het is lang geleden. Die dingen lees je niet alle dagen uit de geschiedenis. Maar het is de verwijzing naar die merkwaardige geschiedenis in het Oude Testament. Namelijk dat is Richteren, helemaal aan het eind, hè. Saul treedt pas op in het boek Samuel. Maar daarvoor heb je Richteren. En in Richteren heb je dat aan het eind. in die laatste paar hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 19, feitelijk tot en met hoofdstuk 21, een geschiedenis die zich afspeelt in en rondom Gibea. Daar staat boven hoofdstuk 19 een gruweldaad te Gibea. Toen dacht ik, nou, dat vertel ik even gauw, maar dat is niet makkelijk om dat even gauw te vertellen. En bovendien hoogst gênant. Want waar het op neerkomt is dit, er waren gasten, een Levitische man met zijn vrouw, bijwijf heet het. Ja, die moesten in Gibea overnachten en dat ging daar helemaal fout. Want de inwoners van Gibea wilden iets met die man, dus die moest naar buiten gebracht worden. Dat alleen al. En dat gebeurde dus niet. In plaats daarvan werd zijn bijwijf naar buiten gebracht. En die heeft dat niet overleefd de andere dag. En daarna heeft die man alsnog het lijk van zijn bijvrouw in 12 stukken verdeeld. En gezonden onder alle 12 stammen van Israël. Zodat heel Israël in dat conflict werd betrokken. En toen hebben de mannen van Israël zich verzameld. U weet, het was in de dagen waarin ze nog geen koning hadden. Het was de dagen van de richteren. Maar die hebben die mannen van Israël zich verzameld. En die hebben toen oorlog gevoerd tegen Gibea. Dat hebben ze uiteindelijk gewonnen. Met als gevolg, het wordt heel uitgebreid verteld. De eerste dag leden ze een verlies. De tweede dag ook. En de derde dag hadden ze een krijgslist en had de Heer gezegd, nee, maar deze vandaag zal ik jullie Gibea in uw hand geven. Dat is ook gebeurd en het gevolg is dat, vrijwel heel de stam van Gibea, van Benjamin, want het ging over de stam van Benjamin, daarmee is uitgeroeid geworden. En in die dagen dus, streed Israël dus nog aan de kant van het recht. En in dat geval dus tegen Gibea en daarmee de Benjaminieten enzovoorts. In die strijd zijn zij toen staande gebleven. Het is een luguber verhaal, alles bij elkaar. Maar niettemin, je moet die Israëlieten prijzen dat ze toch het de moeite waard vonden om hardhandig nou eens een keer in te grijpen tegen die wat voor woord is er voor? Tegen die misstanden in Benjamin. Maar nou zeg ik het veel te netjes. Ze zijn daarin staande gebleven. Dat is wat hier ook feitelijk in Hosea daarover gezegd wordt. Al ben ik dan al terechtgekomen overigens in hoofdstuk 10 vers 9. Want daar staat, sinds de dagen van Gibea hebt gij gezondigd, o Israël. Sinds die dagen, daar zijn zij staande gebleven. De strijd te Gibea tegen de kinderen der verkeerdheid heeft hen niet overwonnen, heeft hen niet aangegrepen. De vertaling is wat ongelukkig, maar dat komt wel vaker voor. Maar daar zijn ze nog staande gebleven, de Israëlieten. Tegen de kinderen der verkeerdheid, tegen die Benjaminieten, dan wel de inwoners van Gibea. Maar na die misstanden wordt verwezen, en hier in hoofdstuk 9 staat in vers 9, zij hebben zich zeer diep verdorven als in de dagen van Gibea. Hier wordt dus gewoon gezegd dat Israël zelf in diezelfde situatie is terechtgekomen als de Gibeaïten, hoe zeg je dat? De inwoners van Gibea in de tijd in Richteren 19 en 20 en 21. Dat wil zeggen een volstrekte wetteloosheid, losbandigheid, liederlijkheid, perversiteit. Hoe zeg je zoiets? Dus schandalig. En dat is ook nog een net woord in dat verband. En dus staat er in Hosea 9, vers 9. Hij zal hunner ongerechtigheid gedenken. Hij zal hun zonden bezoeken. Het dreigement is dus dat wat in de tijd Gibea is overkomen, namelijk dat het helemaal verwoest werd, om zo te zeggen, datzelfde zal heel Israël overkomen, heel het huis Israëls. En dus hebben we het dan over die 10 stammen van Israël uiteraard. Want daar gaat het over hier in Hosea. Kortom, er wordt een voorbeeld gegeven van hun, onverantwoordelijke wijze van leven. Ik schiet er mij gewoon geen hardere woorden te binnen. Meestal lukt me dat wel, maar vandaag niet. Doe maar. Hij zal hun ongerechtigheid gedenken, hij zal hun zonde bezoeken. Iets dergelijks vind je trouwens ook geïllustreerd meteen in het volgende vers. Als er staat, ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar beginsel. Dit zijn positieve uitdrukkingen over de oorsprong van Israël, hè. De uittocht uit Egypte en een verzameling in de woestijn. Maar u weet dat het toen meteen ook al in die woestijn helemaal fout ging. Exodus, Numeri, wat er zich maar voordeed. In dit geval vinden we een verwijzing naar Numeri 25. Maar ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vader als de eerste vrucht aan de vijgenboom. Als ik het eenvoudig zeg, de druiven, en daarmee de vrucht van de wijnstok, staat in het algemeen, zo breed mogelijk gezegd, voor geestelijke zegeningen. Als ik het smaller zeg, dan gaat het over het beloofde nieuwe verbond, over wedergeboorte, over eeuwig leven en wijn, de vrucht van de wijnstok. En dus van de druiven wordt in het Nieuwe Testament genoemd het bloed, het leven van het nieuwe verbond enzovoorts. En de wijngaard is een van de beelden voor Israël in het algemeen en daarmee voor het beloofde koninkrijk van de Messias in het bijzonder. U weet wel, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Ik kom tot de conclusie dat het koninkrijk gods van die wijngaardeniers wordt weggenomen en zou gegeven worden aan een ander volk. En daar heet de wijngaard gewoon koninkrijk gods. Maar het gaat over de geestelijke zegeningen. De wijnstok. De wijngaard, druiven. En de Heer voegt eraan toe, en ik ben de ware wijnstok. Want voor zover de wijnstok een beeld is van Israël, en dat is goed aan te tonen in de Bijbel. Soms staat het er ook gewoon zo. Ik vond Israël een uitgeledigde wijnstok of een wijngaard die verdreven zou worden. Maar voor zover is de wijnstok een beeld is van Israël, moet toch opgemerkt worden dat Israël niet bestaat buiten de Messias om. En dat Christus zelf de norm is voor het een en ander. Als men niet hem toebehoort en niet zich aan hem onderwerpt, hoort men überhaupt niet bij Israël. Als het er helemaal over gaat. En dus, ik ben de ware wijnstok. Nou goed, ik vond Israël als druiven in de woestijn. En een ander beeld is, als eerste vrucht aan de vijgenboom. En de vijgenboom staat niet voor geestelijke zegeningen, maar voor stoffelijke zegeningen. Voor, laten we zeggen, aardse zegeningen. Vandaar dat de vijgenboom ook speciaal bekend is geworden als de uitbeelding van een eventueel Joodse en in het algemeen Israëlitische staat. U weet wel, in verband met die uitdrukking over het uitbotten van de vijgenboom enzovoorts. Dat is een uitbeelding van een herstel van Israël. Zichtbaar en hierop aan. Het gaat over aardse, zichtbare, uitwendige zegeningen. Vandaar dat het vijgenblad ook een uitbeelding is van kleding. Dat weet u, hè. Dat kun je nog navragen aan Adam en Eva. Vijgenbladeren. Maar het staat voor uitwendige dingen. Vandaar dat bij gelegenheid de Heer ook de vijgenboom vervloekt. Als het volk ongelovig is namelijk, dan vervloekt de Heer de vijgenboom. Aan u groeien geen vrucht meer. Het is aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem en de Joodse staat. En die woorden met die strekking sprak hij diezelfde dag nog. Het allemaal terug te vinden bij de evangelisten. Maar wat we hier dus vinden is deze beide beelden bij elkaar. Dat komt trouwens vaak voor in de Bijbel. De wijngaard en de vijgenboom in één adem genoemd. En soms is er zelfs sprake van een vijgenboom die in een wijngaard stond. En geen vrucht droeg overigens. Hebben jullie dat nog? zijn beelden die horen bij elkaar. Eén staat voor geestelijke en de ander voor stoffelijke zegeningen. En zo was Israël. En let ook op eerste vrucht. Ik zag uw vader als eerste vrucht. Dat is de verwijzing naar het eerst geboorterecht van Israël. Onder de volkeren. Als eerste onder de volkeren. En dus eerst geboorterecht. Dat is allemaal zeer positief. Maar dan staat er meteen. Dat was in haar begin. Vrucht aan de vijgenboom. In haar begin. Dat wil zeggen, dat gaat over het begin. De oorsprong van Israël. Ik hoop dat u die gedachte volgt. Want de vertaling is daar niet al te duidelijk in. Maar dat is waar het over gaat. En dan meteen verder. Maar ze gingen in tot Baal Peor. Dat wil zeggen, ze bedreven meteen afgoderij. Ze melden zich aan bij een andere god. Een god met een grote mond. Want Peor, dat is een. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Als je diverse verschillende woordenboeken nakijkt. Dat is interessant. In het Engels staat er dan, Peor is a gap. Een gap. Ja, in het Nederlands staat er, Baal Peor is een gaper. En dan dringt ineens tot je door dat een gap, en dus het woord gaper, bij hetzelfde betekent, die wijd open gesperde mond. Ja, maar het is niet een gaper, het is een wijd open gesperde mond van Baal, omdat hij geacht wordt te spreken. En dan zegt hij, dat doet Baal toch niet? Dan zeg ik, nee, maar je moet zich er wat bij voorstellen. Er zijn priesters bij. Ze worden trouwens genoemd, dacht ik, een hoofdstuk verder. Ja, de Gemarim heet dat in 10 vers 5. Dat zijn degene die in trans raken, betekent dat eigenlijk. Letterlijk degene die heet worden. Dat wil zeggen in trans geraken en dan beginnen te orakelen. En godspraak voor te brengen. Zo deed men dat in de oudheid en men doet het nog. Hè? Onder invloed van allerlei chemicaliën, dan wel verdovende middelen. Dat werkt ook echt. En dan beginnen die demonen, die nemen de controle over. En het eerste wat die lui doen, die demonen, is praten, hè? Spreken. Onbenullige dingen overigens, maar ze doen het wel. Ja.
Is dat ook weer te vergelijken eventueel met tongentaal? Ja, aan de andere kant.
Bedoel. Ik vrees van wel, zuster. Ik vrees van wel. Ik herhaal het niet. Ik ga het niet zeggen, maar dat is zo, ja. Ja, zeker wel. Natuurlijk wel. Het gebeurt dat mensen spreken, maar in feite zijn ze gewoon een medium. Dat wil zeggen, zij spreken niet, maar het zijn demonen die door hen spreken. En sommige mensen kunnen dat, die hebben er aanleg voor. Dat is niet positief, maar negatief. Hen ontbreekt wat, zij verliezen de controle over zichzelf namelijk. Want het is een mankement. Ze verliezen de controle over zichzelf en iemand anders neemt die controle over. En als je moeite hebt met die controle over jezelf te verliezen, dan neem je verdovende middelen. Men noemt ze opwekkende middelen. Maar er is een misverstand over. Het zijn verdovende middelen die geheel of gedeeltelijk de controle van de mens over zichzelf wegnemen. En dat maakt de weg vrij voor anderen die daar dan gebruik van maken. En zo werkten die priesters van vroeger. En die orakels. Je ging naar het orakel, de een of andere tempel ging naar het orakel. En dan ging je de god of de goden of die bewuste god of godin wat vragen. En dan was er een priester of priesteres en die orakelde dan wat. Hè? Die raakte in trans met rollende ogen en dan met zo'n computerstem, weet je wel. Je weet hoe dat gaat. Ja. Je kan het beter eigenlijk niet weten allemaal. Maar goed, maar de Baal spreekt dus wel, ja. Misschien niet rechtstreeks, maar dan via zijn personeel, zo werkt dat, ja. Of het onder christenen ook voorkomt, ja, het komt onder christenen ook voor. Ja, natuurlijk. Daar heeft de duivel meer belang bij wat anders dan ook, hè. Ik zeg altijd, onder christenen heeft hij nog wat te veroveren, die andere heeft hij al. Dus er schiet niet recht op. Dus ja, inderdaad, het komt onder christenen ook voor. Maar goed. Maar zij gingen in tot Baal Peor, dat is die heer, Baal is heer, Peor, met die grote mond. en zonderden zich af tot die schaamte. Dat wil zeggen, zij wijden zich aan, zonderden zich af, tot is zich wijden aan. Het is een variant op het begrip heiligen, hè? Van heiligen leren we ook altijd dat het afzondering is, maar in werkelijkheid het is zich wijden aan. Nou, zo'n woord is dat. Zij zonderen zich af tot die schaamte. En het woord schaamte, bozet, is in de Statenvertaling de, of in het Hebreeuws van het Oude Testament, de, nou ja, niet de, maar een van de belangrijkste aanduidingen voor afgoderij in het algemeen. Schaamte, schande, dat waarvoor men zich schaamt. Men heeft dan ook, maar dat is een heel verhaal apart, oh, we hebben het daarover gehad. Naar aanleiding van Hosea 2, denk ik, toch? Hoe ben ik het? Nee, dat is zo. Ja, we hebben het erover gehad. Naar aanleiding van Hosea 2, vers 15 en 16. Ik zal de namen der Baals van haar mond, van Israël, wegdoen. Zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En vers 15, gij zult mij niet meer noemen Baal, mijn Baal, maar gij zult mij noemen mijn man. Want Baal is een van de woorden voor heer, meester. En de naam werd dus ook gebruikt. Wat is geen naam, het is een woord. Het werd ook gebruikt ter aanduiding van de Heere God, zeg maar voor Jehovah. Mijn Baal, dat kan goed. Maar het probleem is dat de naam Baal, of het woord Baal, heer, ook gebruikt werd als naam. Voor die god van Tyrus, zal ik maar zeggen, en van die omliggende volkeren enzovoort. Dus kreeg een afgodische betekenis in de praktijk. En het idee is dat het woord Baal dus uit het woordenboek ooit zou verdwijnen. Bij wijze van spreken dan. En gij zult mij niet meer noemen mijn Baal. Wat de Joden gedaan hebben, maar ik heb u dat toen ongetwijfeld verteld. Wat de Joden gedaan hebben is dit vers serieus nemen. En ze hebben op grond daarvan in zeer vele schriftplaatsen namen waarin Baal voorkwam veranderd zodanig dat ze Baal veranderd hebben in Bozet. En dat is dit woord schaamte, schande, Bozet. Dat wil zeggen dat Ish-Baal, de zoon van Saul, die nog regeerde toen David al koning was over Juda, Ish-Baal heet de man, ze hebben zijn naam veranderd in Ish-Bozet. En ze hebben Mephibaal, een kleinzoon van Saul, via Jonathan, hebben ze veranderd in Mephibozet. Hebben jullie dat?
Ja.
Die kreupelen, ja. En het is in nog veel meer schriftplaatsen gebeurd. Maar dat de naam Baal niet noodzakelijk de naam is van een afgod, dat blijkt bijvoorbeeld ook uit Jerubbaal. Kent u die, Jerubbaal? Een zoon van Gideon. En dat gaat niet over afgoderij, hoor, echt niet. Dus het is een beetje omstreden. Maar men heeft dus in het Hebreeuws van het Oude Testament zitten klungelen om dat woord Baal weg te krijgen. En dan komt het woord voor schande of schaamte, komt er voor in de plaats. Omdat het nou eenmaal functioneert als aanduiding voor welke afgoderij dan ook. En dat vind je hier dus ook terug. Zij gingen in tot Baal Peor en zonderden zich af tot die afgod. Schaamte, wat het maar was. En werden gans verfoeilijk naar hun boelerij. Het is de verwijzing naar de geschiedenis in Numeri hoofdstuk 25. Ik zal er even naar terugbladeren. Want die wordt daar tamelijk serieus vermeld. Want daar zijn ze nog onderweg in de woestijn, zeg maar. Hè? Onderweg naar het beloofde land. En Israël verbleef te Sittim. Dan waren ze al dicht in de buurt van de Jordaan. Daar komt het op neer. Maar in ieder geval, Israël verbleef te Sittim. En het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. Want Sittim, dat ligt in het gebied van de Moabieten, waar ze doorheen trokken. Moab. U weet wel hoe het ligt, hè? Ammon, dat ligt ter hoogte van Amman in Jordanië, over de Jordaan. En dan naar het zuiden heb je Moab, daar kwamen ze voorbij. De Shittim en het volk begon te hoereren met de dochter der Moabieten. En naar Bijbelse maatstaf, en naar de maatstaf van de Heer, betekent dat ze het aanlegden ook met de god der Moabieten. En dat was dus Baal Peor. Dat staat in vers 3. Ze begonnen te hoereren met de dochter der Moabieten en zij nodigden het volk tot slachtofferen harer goden en het volk at en boog zich voor haar goden. Dat wil zeggen voor die goden van die vrouwen uit Moab. Ze konden het er goed mee vinden, onderling begrippen, wederzijds vertrouwen, denk ik altijd. En alle mensen weer een broeder en alle mensen zijn gelijk en een volk. En wat, nou ja, heb ik er nou genoeg gehad? Dan moet ik er nog een paar zijn.
Kurkumenen.
Ja. Egalité, fraternité. Wat is zusterschap? Nou ja, laat maar zitten. Maar goed, zij verbroederden, om het netjes te zeggen, met die Moabitische vrouwen. En als nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, want dat is dus wat ze deden. Ze deden mee met een offerfeest dat gewijd was aan de god der Moabieten. En dat is dus Baal Peor. En toen dat gebeurde, ontstak de toorn des Heren tegen Israël. En nou ja, daar komen dus wapens aan te pas. En de heldendaad was vervolgens van die van Pinehas. Dat is weer de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. Want zover zijn we al in de geschiedenis. Dat is vanaf vers 11. Die betrapte een Israëlitische man met een Moabitische vrouw in wat hier genoemd wordt. Ik moet altijd lachen, een hoerenwinkel wordt het genoemd. Terwijl gewoon een woord staat voor een tent. Maar vooruit maar weer. Hij betrapte ze en hij doorstak ze in één beweging met één zwaard. En hij wordt daarom geprezen doordat hij dat gedaan heeft. En er wordt meteen een profetie aangekoppeld met betrekking tot het verbond des eeuwigen priesterdoms. Omdat hij voor God heeft geijverd. Vers 13 is dat. Zullen u niet te gering over die situatie zou denken? Want men legt het aan met een ander volk. Men vermengt zich daarmee, is dat het goede woord? Efraïm vermengt zich met de volkeren. Dat hebben we eerder gelezen hier in Hosea 6, vers 8. Efraïm verwart zich met de volkeren. Israël vermengt zich met de Moabieten. En daarmee met andere goden. Dat is niet van elkaar los te zien. Althans niet in de Bijbel. En de Heer neemt dat hen ook hen hoogst kwalijk. Begrijp je me niet verkeerd. Er was niks tegen Moabieten. En ook niet tegen Moabitische vrouwen. De Heer zelf stand van een Moabitische vrouw af. Van Rut, de Moabitische. Jawel, maar die had eerder gezegd tot haar Joodse inderdaad schommelden. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Ik bedoel, ze mag dan van Moabitische afkomst geweest zijn, maar zij werd daarmee een Israëlitische en meer specifiek een Joodse. En het is nog steeds een populaire Joodse naam trouwens. Maar het is van Moabitische afkomst. Maar ja, je kunt tot Israël toetreden, maar dan moet je wel die God van Israël ook dienen. Dat is het hele punt. En waar dat niet gebeurt, daar loopt het fout. Denk maar aan hoe het afliep met Salomo. Dat was ook niet best. De meest voorspoedige, meest wijze koning die Israël ooit gehad heeft. Hoogtepunt van het Davidische koningshuis uit het verleden, de Bijbelse geschiedenis. Maar ja, al die vreemde vrouwen voor wie je dan ook nog tempels moest bouwen om die goden van die vrouwen te dienen. Ja, daarmee ging het dus fout. Ja, ik zou een inburgeringscursus moeten volgen, daar komt het op neer. Jazeker. Ja, dat is natuurlijk actueel. Hoe ver moet ik het uitleggen? Als het dan praktisch moet wezen, nou ja, daardoor gaat het met Nederland ook fout, ja. We importeren allerlei afgoden. Tegen die mensen heb ik geen bezwaar. Vooral niet als ze tot geloof komen in de Heer Jezus. Geen enkel probleem mee. Maar zolang ze hun gouden hier importeren, dan heb ik nog liever volstrekte atheïsten die hier binnenkomen. Maar ze importeren hun gouden hier en daarmee gaat het fout. Maar dat is wat beschreven wordt. Hè. Ze waren nauwelijks uit Egypte verlost, want in Numeri ben je nog onderweg naar het beloofde land. En ze legden het al aan met Baal Peor. Ja. Nou, de Baaldienst, die zijn ze nooit meer kwijtgeraakt. Die hebben ze geëxporteerd over heel de wereld, eigenlijk. Nou ja, dat is waar het over gaat. En waarna verwezen wordt hier in Hosea 9. In beide gevallen is het trouwens ook sprake van, hoe zeg je zoiets, seksuele losbandigheid.
Ja.
Zowel bij Gibea als, om niet te zeggen perversiteit. Zowel bij Gibea als bij Baal Peor. Dat blijkt norm geworden te zijn in Israël. Nou ja. Ja, nou goed, dat zou ook gebeuren. Sodom en Gomorra, je weet wat daarmee gebeurt. Dus dat was op dezelfde gronden. En daarom wordt op dezelfde gronden zo'n oordeel gebracht over Israël. Want Sodom en Gomorra staan model voor al die oordelen die in de loop van de geschiedenis van Gods wegen gebracht zouden worden. Inclusief over Jeruzalem, voor Israël dus. En over Edom en over Babel en over heel de oude schepping trouwens. Ja. En het wordt bij gelegenheid ook zwart op wit gezegd in vele plaatsen. Denk maar aan Jesaja 1. Maar toen maar. Vers 11 van Hosea 9. Aangaande Efraïm, nog altijd een van de aanduidingen van het tienstammenrijk. Aangaande Efraïm, hun liederheerlijkheid zal wegvliegen als een vogel. Dat wil zeggen, zal verdwijnen. Maar je kan hem ook lezen als, hun liederheerlijkheid is weggevlogen. Of vliegt weg, want over die tijden heb ik u al eens vaker gezegd dat het eigenlijk helemaal niet voorkomt. Je moet het uit het verband opmaken. Maar wat er staat is ongeveer dit. Hun liederheerlijkheid, voor zover die er was, is weggevloden of zal wegvliegen als een vogel. Van de geboorte en van moeders buik en van de ontvangenis af. Terugkijkend naar het verleden, naar aanleiding van de voorgaande versen, vers 9 en 10, kun je zeggen dat hier staat dat die heerlijkheid vanaf het begin al verdwenen is. En als je dat er niet in ziet, de vertalers zagen het er niet in, kennelijk moet gezegd worden dat in ieder geval sinds Hosea 9 die heerlijkheid van Efraïm zou wegvliegen, zou verdwijnen, zou in ontnomen worden. Zou vleugelen van de wind zomaar verdwijnen en ongrijpbaar zijn, want dat is wegvliegen als een vogel. En het wordt toegelicht in vers 12. Ofschoon zij hun kinderen mochten groot maken, want vers 11 suggereert dat er helemaal geen kinderen zijn zelfs maar, hè, dat het van moeders buik aan verdwijnt. Maar nou iets concreter, ofschoon zij hun kinderen mochten groot maken, ik zal er hen toch van beroven. Dat zij onder de mensen niet zullen zijn. Want ook wee hun als ik van hen zal geweken zijn. En achterstevoren lezend, de Heer zou van Efraïm wijken en het nageslacht van Efraïm zou verdwijnen. In ieder geval uit het land. Hun heerlijkheid zou verdwijnen. Dat wil zeggen, in het gunstigste geval worden ze gelijk aan alle overige volkeren. En dat is wat ook op vele plaatsen beschreven wordt, zowel van de 10 als ook van de 2 stammen. Zo van, als jullie dan die heidense goden willen dienen, oké, maar dan niet in mijn land. Ga er dan maar uit en doe het ergens anders. En dat zouden ze ook inderdaad doen. En dan vers 13... is eigenlijk een nieuwe perikoop, tot en met vers 17, tot en met het hoofdstuk uit. Efraïm is gelijk als ik Tyrus aanzag, die geplant is aan een liefelijke woonplaats. Maar u weet hoe het met Tyrus gegaan is, toch? We hebben nogal wat profetieën over de ondergang van Tyrus. En de Baaldienst is bovendien officieel vanuit Tyrus. en eventueel Sidon, maar primair vanuit Tyrus ingevoerd. Tyrus was het eilandje voor de kust, oorspronkelijk. Dat is het nu niet meer. Het ligt aan de kust van tegenwoordige Libanon. Maar het was vroeger een eiland voor de kust. Het was een rots in zee, een beetje groot uitgevallen rots, en daarop een fort enzovoort. En dat was het hart eigenlijk van die hele streek, de belangrijkste koning van die hele omgeving. Je kan niet zeggen van Libanon, want Libanon in de Bijbel is niet een land, dat wil zeggen een rijk, maar een landstreek, hè? Een gebergte, de Libanon, met die cederen en al dat soort dingen meer. Maar het waren een rijtje stadstaten waarvan Tyrus de belangrijkste was. En die stad stond ook in tamelijk goed aanzien bij David en Salomo. En had ook een belangrijk aandeel in het grote rijk van Salomo, zijnde het rijk van de zogeheten Foeniciërs. Jawel, maar niet alleen het tienstammenrijk is vernietigd geworden, maar Tyrus uiteindelijk ook. Dat wil zeggen, de macht van Tyrus is in hoge mate gebroken door Assur, maar Tyrus is wel blijven bestaan. Het is alleen ondergeschikt geworden aan Assur. Ze hebben het afgekocht, geloof ik, of wat het maar precies was. Maar even later kwam Alexander de Grote voorbij daar. En die was nog maar nauwelijks van huis, weet u wel, uit Griekenland. Bosporus overgetrokken, dat weet u. Anatolië door, dat wil zeggen, hoe heet het, Turkije. En dan meteen rechtsaf, de kust langs, naar Tyrus, op weg naar de verovering van zijn grote wereldrijk. En toen kwam ik bij Tyrus, ja, en dan ligt daar een eiland voor de kust. En hoe verover je dat? Tyrus achter zich onneembaar. Maar Tyrus is verwoest geworden. En het wordt ook beschreven in bijvoorbeeld Jesaja 23 en legendarisch zijn hoofdstukken als Ezechiël 27 en 28. En de koning van Tyrus wordt daar zelfs beschreven alsof hij de duivel zelf is. En andersom, de duivel wordt beschreven, die is belangrijker wat ik nu zeg, als koning van Tyrus, wat hij in zekere opzicht natuurlijk ook was. Maar Tyrus is verwoest geworden en Alexander de Grote. Het verhaal is compleet bekend, omdat het schriftelijk is overgeleverd langs meerdere wegen. Alexander de Grote heeft gewoon een dam aangelegd vanaf de kust naar het eiland toe. De jongens waren niet voorheen gehad te vangen, hoor. Die hebben een dam aangelegd van de kust naar het eiland toe en zo het eiland Tyrus veroverd. Die dam is nooit verdwenen, integendeel, is alleen maar meer aangeslipt, zodat Tyrus nu een landtong is, hè, de zee in. Maar het was dus een lieflijke plaats, het leek een onneembare plaats. En de Heer zegt, nou zo heb ik Israël gezien, als onneembaar en omgeven door de wateren, in het hart der zeeën heet dat in Ezechiël, maar niettemin mag dan een lieflijke woonplaats zijn, maar er komt een eind aan. Aan Israël. En impliciet, als je goed oplet, ook aan Tyrus dus, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Hè? Ephraim is gelijk als ik Tyrus aanzag, die geplant is in een lieflijke woonplaats, maar Ephraim zal zijn kinderen moeten uitbrengen tot de doodslager. Dat wil zeggen, het leek zo mooi en vruchtbaar en gezond, een heerlijk land met heerlijkheid, maar het zou niet kunnen bestaan. De Heer zou er een oordeel brengen. En over Tyrus, waaruit feitelijk die Baal geëxporteerd was, over Tyrus kwam uiteindelijk ook zo'n luguber oordeel. Nou goed. Ik ben ook van mening dat in de wederkomst van Christus, niet alleen in de 70ste week van Daniël bedoel ik, hè, dat dan niet alleen de tegenwoordige Joodse staat vernietigd wordt, maar ook Libanon, wat we tegenwoordig als een land kennen, als een natie, Libanon, dat waar Tyrus gelegen is, ook Libanon, dus iets noordelijker aan dezelfde oostkust van de Middellandse Zee, en ook Palestina. Ik bedoel, de Gaza-strook dus, dat is iets zuidelijker aan de oostkust van de Middellandse Zee. Want ik denk dat Gog, Magog, meezeggen, Tubal en hoe ze maar heten, die dat doen, dat die een invasie uitvoeren op de hele oostkust van de Middellandse Zee. En niet alleen maar om Jeruzalem te veroveren, maar om daar, een aanval te wagen op, die, op de, het hele Arabische gebied daar. En ze nemen dus de hele kust onder handen. In ieder geval, hoe ik daarbij kom, profetieën over de ondergang van de Joodse staat en over Palestina. Want zo heet het in de Statenvertaling, de Gaza-strook. Over de ondergang van de Joodse staat en Palestina en over Tyrus en Sidon. Die profetieën gaan in één moeite door, in één adem, alsof het bij elkaar hoort. En dat denk ik ook dat het bij elkaar hoort. En er staat er bij gelegenheid, maar Ammon en Moab en Edom zullen zijn hand ontkomen. En dat zal wel kloppen, want zover komen die Gog en Magog en hoe ze maar heten niet. Want voor zover is, grijpt de Heer in. Aan het eind van de 70ste week. Als je het niet volgen kunt, vergeet het maar ik ga het toch niet verder uitleggen. Want dat kost me te veel tijd en is buiten de orde van Hosea. Maar met een beetje goede wil zou je het misschien begrijpen. Hoe dat ook zij, er staat dan, Israël mag een land zijn zoals Tyrus, inclusief Baaldienst. Een lieflijke woning, lieflijke woonplaats, maar niettemin, Efraïm zal zijn zonen of kinderen moeten uitbrengen tot de doodslager. Dat wil zeggen, er zal dood en verderf overgebracht worden van Gods wegen. Geef hun heren, is het gebed van vers 14. Wat zult gij geven? Geef hun een misdragende baarmoeder en uitdrogende borsten. Dit is natuurlijk in overeenstemming met vers 12. Ofschoon zij hun kinderen mochten groot maken. Misschien moet ik vers 11 lezen. Hun liederheerlijkheid zal wegvliegen als een vogel van de geboorte van moedersbuiken van de ontvangenis af. En dat is feitelijk het gebed van de profeet, hier. Geef hun heer, wat zult ge geven? Geef hun een misdragende baarmoeder, een uitdrogende borsten. En daarna krijg je weer een verwijzing naar geschiedenis, in vers 15. Waaruit mogen blijken dat Israël dus blijkbaar onverbeterlijk is, hè? En steeds in de oude zonden vervalt en daarin blijft. Want dat is een van de aspecten van heel de heilsgeschiedenis. Die hele heilsgeschiedenis demonstreert in elk geval, zegt Romeinen 3, de onrechtvaardigheid van de mens. En het demonstreert dat de mens onverbeterlijk is. Dat is ook de functie van de wet trouwens. Want volgens de filosofie, zeg maar, zou de wet moeten dienen tot verbetering van de mens. Maar de Bijbel zegt, nou ja, kun je wel vergeten, het werkt precies andersom. Het demonstreert de inwonende zonde in de mensen, de zonde natuur. Dat is Romeinen 5 waar het zo staat. En in andere plaatsen staat gewoon, nou ja, in plaats van dat de wet de zonde doet afnemen, doet de wet de zonde juist toenemen. Goed. Het werkt dus niet. Ja, het is een bediening des doods. Het werkt verkeerd om. Maar dat is ook de bedoeling van eigenlijk de hele heilsgeschiedenis, aan te tonen enerzijds dat die wereld onverbeterlijk is, en dus anderzijds dat men de conclusie zou trekken dat er maar één ding op zit, weg ermee en vervangen door een nieuwe schepping. En dat is wat gebeurt in de praktijk, hè? En voor u persoonlijk, u moet wedergeboren worden. Weg ermee met die oude mens en de nieuwe mens aandoen en dat soort dingen meer. Dat is nieuwtestamentische leer. Nou goed, teruggrijpen dan op de geschiedenis lezen wij hier in vers 15. Al hun boosheid is te Gilgal, want daar heb ik ze gehaat om de boosheid van hun handelingen. Ik zal ze uit mijn huis uitdrijven. Ik zal ze voortaan niet meer lief hebben, al hun vorsten zijn afvalligen. Wij vinden in ieder geval de plaatsnaam Gilgal. En voor ik het vergeet, zeg ik erbij dat we impliciet ook nog een andere plaatsnaam in het vers vinden. Namelijk de uitdrukking mijn huis. Zover ik het begrijp, is het de verwijzing naar het huis Gods, Bethel. Daar heb ik goede reden voor, want Gilgal en Bethel worden heel dikwijls samen genoemd. Ik ben even aan het zoeken, want het zal hier ook wel het geval zijn. Even aan het zoeken. Nou ja, Bethel vind je in 10 vers 15. Dat is bij mij in ieder geval nog op dezelfde bladzijde. Alzo heeft Bethel uw lieden gedaan. En 1 in 12 vers, 12 vers 5. Te Bethel vond hij hem. En al daar sprak hij met ons. Bethel en Gilgal, zo blijkt uit de geschiedenis en uit wat erover gezegd wordt, zijn plaatsen die in het tienstammenrijk beschouwd werden als gewijde plaatsen, maar dan gewijd aan de Baaldienst. Er waren meer plaatsen, in ieder geval Bethel, en dan in het noorden, maar uit de beschrijving van de profeten valt op te maken dat Gilgal ook een van die plaatsen was die specifiek gewijd werden of waren aan de verering van Baal. De achtergrond daarvan is deze, dat na de splitsing van het, de scheuring van het Rijk, kun je beter zeggen misschien, maar na de scheuring van het Rijk was Jerobeam weliswaar koning geworden van 10 stammen van Israël, maar Jeruzalem was zij kwijt. En in Jeruzalem stond de tempel. En Jerobeam overlegde, want dat staat er gewoon, wat is het, 1 Koningen 12 geloof ik. Jerobeam overlegde, hij zei, ja, als het volk nou toch Jehovah wil dienen, dan gaan ze naar Jeruzalem. En dan ben ik ze kwijt, dan voegen ze zich bij Juda. En sommigen deden dat ook. Dat wordt ook beschreven, hoeveel, of het daar meteen staat of pas later, weet ik niet uit mijn hoofd, maar hoeveel uit de 10 stammen van Israël zich toch vestigden onder de 2, zeker van de Levieten was dat het geval, van de priesters, om Jehovah te kunnen dienen in Jeruzalem. Vandaar dat je later niet verbaasd hoeft te zijn dat je in Juda een vrouw tegenkomt uit Azer bijvoorbeeld, hè? Dat is dan wel honderden jaren later, maar dat doet er nou niet toe. Zo is het nou eenmaal. Maar Jerobeam overlegde, ik moet dus wat anders doen. En hij vond gewoon een andere godsdienst uit. Hij leende Baal van Tyrus. Want ja, Israël had altijd al een goede relatie met Tyrus. Want gezamenlijk vormden Israël en Tyrus en Sidon en Byblos en hoe die plaatsen maar heten. Die vormden een economische eenheid. Een economische gemeenschap. Die wij kennen als het Fenicische Rijk. Ze waren daar goede maatjes mee, sinds David. Die goede maatjes was met koning Hiram van Tyrus. En daarna Salomo ook, en het is zo gebleven. Zonder gemeenschappelijke handel, die lui daar in het noorden van Tyrus enzovoort. Die hadden geen bouwlanden, die hadden alleen bos. Met zeder hadden geen bouwland, maar het barstte wel van volk langzamerhand. En hoe kwamen die aan eten? Voedsel, graan, moesten ze importeren uit Israël. En hoe kwam Israël met al dat bouwland eigenlijk aan goed hout? Om een paleis te bouwen voor David, om een tempel te bouwen, die van Salomo. Oké, dat haalden ze dus uit Tyrus en Sidon, kortom uit het gebergte van de Libanon. Ze waren dus een economische gemeenschap enzovoort. En ik denk dat ook die lui wat bedrevener waren in de scheepvaart. Want ja, een beetje grote schepen bouwen heb je ook goed hout voor nodig en dat hadden ze in Israël niet. Dus ik denk dat het allemaal met elkaar gelijk opging, ze konden het goed met elkaar vinden. En wat Jerobeam doet, hij is net koning geworden van een rijk, dan moet hij zijn buren te vriend houden. Dus wat doet hij? Hij importeert uit Egypte, waar hij trouwens jarenlang gewoond had, op de vlucht van Salomo, importeert hij de kalverendienst. En uit het noorden, de noordelijke buren, importeert hij de Baaldienst, zodat hij een beetje vrede heeft met de noordelijke en de zuidelijke buren. En de oostelijke misschien ook, want daar was ook Baaldienst trouwens. Maar goed, dat is wat hij deed. En hij richtte dus meteen gouden kalveren op, naar het voorbeeld van in de tijd onder Aaron, het gouden kalf in de woestijn. En wel 2, want ja, het was een beetje een redelijk uitgebreid rijk. Dus ze richtte twee van die plaatsen in. Eén was in Bethel en de andere was in Dan in het uiterste noorden. Zodat de mensen niet al te ver hoefden te reizen. En Jeruzalem dan misschien uit hun gedachten zetten. En voor zover ze toch misschien dachten aan Jeruzalem, had hij dus ook Gilgal ingepikt. Kennelijk voor dat doel. En dat is belangrijk omdat Gilgal was de basis van Jozua. Dat wil zeggen, toen Israël in het beloofde land aankwam, officieel dus de Jordaan doortrok, toen waren ze in Gilgal. Halverwege tussen de Jordaan en Jericho. En Gilgal bleef dus het kamp, ook het legerkamp, het basiskamp, als je het zo kunt zeggen, van Jozua. En van daaruit werd het land in de tijd veroverd, dan wel van daaruit werd de Israëlitische staat als het ware geboren. Dat is een belangrijke plaats uit de geschiedenis. Hebben u dat nog? Nou, die claimde die ook en kennelijk was daar ook zo'n een altaar gewijd aan Baal enzovoorts. En dat is de reden waarom deze dingen hier kunnen staan. Al hun boosheid is te Gilgal. Maar als je het zoekt in de, wat er dan met Gilgal was, kun je niks vinden wat er mis was. Want het was altijd goed. De tabernakel was daar nog bij gelegen. Toen was er nog een profetenschool in de dagen van Elisa. Bij Gilgal trok men over de Jordaan. Bij Gilgal werd heel Israël alsnog besneden. Vernieuwing van het verbond heet dat. Dat is Jozua. Hoofdstuk 3, 4, 5. In Gilgal werd, behalve op de bodem van de Jordaan, werd ook aan de oever van de Jordaan. En dus bij Gilgal werd zo'n monument opgericht van 12 stenen. Ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. Zij vierden daar ook het paasfeest, als ik me goed herinner. Kortom, het is, is niet echt verkeerd, Gilgal. Maar wat er verkeerd aan is, is die Baaldienst die daar later kennelijk gevestigd werd. Als je dat zoekt, dan moet je gewoon de naam Gilgal opzoeken in je Bijbel. Dan kom je schriftplaatsen als deze tegen, waaruit dat dan ook blijkt. Hè? En dat is kennelijk de aanleiding van de uitspraak, want daar heb ik ze gehad, vers 15. Om de boosheid hunner handelingen. Voor de goede orde, Gilgal vertaal je of heel vrij met vormwording. Iets krijgt gestalte. Dat is een beetje vrij vertaald trouwens. Want dan heb je maar één keer vertaald, terwijl het twee keer vertaald moet worden. Gilgal is namelijk twee keer hetzelfde. Of Galgul, of hoe het maar heet. Het is twee keer Gal. En Gal is vorm. Een hoop heet het ook wel eens. Maar dan is het een hoop stenen. Ook een bepaalde vorm. En dat ken je uit de naam van Gilead enzovoorts. Hè? En uit Galilea. Maar de herhaling van het woord wordt sinds mensenheugenis, de Joden hebben er geen enkel bezwaar tegen, wordt opgevat als opnieuw gestalte krijgen, opnieuw vorm worden. En dus is het het Hebreeuwse woord tot vandaag voor reïncarnatie. Maar voor ons, wedergeboorte dus. Opnieuw geboren worden, opnieuw vorm krijgen. En dat vind je geïllustreerd in de geschiedenis. Want Israël kreeg vorm bij de uittocht uit Egypte. Men kreeg opnieuw vorm toen ze door de Jordaan trokken. Het ene was toen ze trokken door de Schelzee, het andere was toen ze door de Jordaan trokken. Enzovoorts, hè. En daarna werden ze bij Gilgal besneden, maar besnijdenis is ook een beeld van wedergeboorte. Het wegnemen van het oude en het onthullen, heet dat in Joodse termen, van de heerlijkheid, zo heet dat. Kortom, Gilgal is een belangrijke plaats in dat verband in de geschiedenis. Het was ook een van de plaatsen waar Samuel zetelde en van waaruit. Ik geloof zelfs dat daar ook Saul tot koning gemaakt werd, als ik me goed herinner. Maar het is een belangrijke plaats. Van daaruit kregen de dingen gestalte. Maar hij was ingepikt door de Baaldienst blijkbaar. En dus zegt de Heer, daar heb ik ze gehad om de boosheid van hun handelingen. Ik zal ze uit mijn huis uitdrijven. Nog steeds vers 15. Maar mijn huis is kennelijk de aanduiding van dit land. Kanaan dus. Het oorspronkelijk beloofde land. Dat is dat land waarvan de Heer reeds in Deuteronomium 25 zei... het land is mijn. Het land is van mij. Het is mijn land en het is mijn huis. Later heet het, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Dat is in Jeremia. En de strekkingen van is nee, Israël zal uit dat huis inderdaad worden verdreven. En dus ik zal ze voortaan niet meer lief hebben, al hun vorsten zijn afvalligen. Het kan ook vertaald worden of opgevat worden als al hun vorsten zullen afvallen, in de zin van ze zullen worden weggedaan. Maar inderdaad, ze zijn afvalligen. Dat wil zeggen, ze dienen niet de Heer, maar anderen en onder hun vorsten te verstaan. Allen die op een of andere wijze verantwoordelijkheid dragen of leiding geven in dat rijk. In populaire termen, de adel dus, want zo heet dat dan eigenlijk. Hè? En de Heer zegt, ik zal ze voortaan niet meer lief hebben. Dat wil zeggen, ik zal geen gemeenschap met hen hebben. Ik zal niet naar hen omkijken. Ik zal niet voor hen zorgen. En het komt overeen met de uitspraak uit vers 12. Wee hun als ik van hen zal geweken zijn. En zo zou het ook gaan. Al hun boosheid is te Gilgal, want daar heb ik ze gehaat om de boosheid van hun handelingen. Ik zal ze uit mijn huis drijven. En de gedachtegang is deze. Bij Gilgal kwamen ze dat huis binnen, ooit, onder Jozua. En hier wordt aangekondigd, ik zal ze eruit drijven. Terug. Ik zal ze niet meer lief hebben. Al hun vorsten zijn afvalligen. Efraïm is geslagen, hun lieder wortel is verdord. Voor zover is al een wijnstok of een vijgenboom is. Hun lieder wortel is verdord. Zij zullen geen vrucht voortbrengen. Ja, ofschoon zij genereerden, zo zal ik toch de gewenste, dat wil zeggen de vruchten van hun buik doden. Hetgeen dus teruggrijpt op vers 11 en op vers 14, uiteraard. Zo van, dit is langzamerhand de laatste generatie wat hier nog uit voortkomt, dat zal het niet overleven, of althans zal uit het land verwijderd worden en in ballingschap verdwijnen. Mijn God zal ze verwerpen, omdat zij naar hem niet horen. Laat staan dat ze uit het gehoorde enige consequenties zouden trekken. En zij zullen omzwervende zijn onder de heidenen. Dit is een leuke. Want er staat niet, ze zullen weggevoerd worden naar Assur. Dat is wel zo. Maar er staat, zij zullen omzwervende zijn onder de heidenen. En in gedachten, en het krijgt dan altijd dat kaartje voor me, op zijn minst van heel Europa, van oost naar west, met al die pijltjes erop van hoe die volken, die stammen, de Westgoten, de Oostgoten, de Friezen, de Franken en de Saksen en de Galliërs en de wie ze maar waren allemaal, de Salische Franken en wie ze maar waren, hoe die allemaal zo over de kaart gezworven hebben. En de Vandalen niet te vergeten natuurlijk, die hebben nog eens wat afgelegd, zeggen. Maar ja, zij zullen omzwervende zijn onder de heidenen. Zo is het ook inderdaad gebeurd. Waarna wij hernieuwde aankondiging vinden van straffen. Men heeft maar weer eens een nieuw hoofdstuk genomen. Maar het gaat gewoon door, hè. Israël is een uitgeledigde wijnstok. Die uitdrukking gebruikte ik zojuist al even. Op voorhand. Voor mijn beurt. Dat wil zeggen, een wijnstok die misschien vrucht voorbrengt, maar dan alleen voor zichzelf. Dat is eigenlijk het idee. Hij brengt vrucht voor zich. Na de veelheid zijnde vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. De bedoeling was dat de wijnstok vrucht zou voortbrengen voor, laten we zeggen, de Heer van de wijngaard. Met dank aan het Nieuwe Testament voor deze uitdrukkingen. Hij zal vrucht voortbrengen voor degene die hem geplant heeft. Een beeld wat vele malen herhaald wordt trouwens in de profeten, ook in Ezechiël enzovoorts. Jesaja, met name Jesaja 5. Maar voor zover Israël wat voortgebracht heeft, heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Dat wil zeggen, de afgoderij. Daar komt het tot neer. Naar de goedheid zijns lands hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. De goedheid zijns lands, dat wil zeggen het land, de natie, maar het land op de grond, heeft veel voortgebracht. Maar het resultaat is alleen maar opgerichte beelden die zij geproduceerd hebben. Ze hebben een rijkdom gebruikt, zo wordt het in Jeremia ook beschreven. Ze hebben een rijkdom die ze van de Heer hadden ontvangen, gebruikt. Niet om de Heer te verheerlijken, maar om de afgoden te dienen. En in feite, dat is wat met onze westerse landen in onze dagen ook gebeurt. En al lang trouwens, hè. De rijkdom van Europa, zal ik maar zeggen, van de westerse wereld. Ja, die wordt versjacherd, wordt over de balk gesmeten en wordt gebruikt in de praktijk om andere goden te dienen. Of het neemt de plaats van goden in. U weet wel, op God zou men vertrouwen. Maar in onze wereld vertrouwt men al lang niet meer op God, maar op zichzelf, op andere dingen, op financiën vooral. Geld. Op eigen bezittingen. En voor zover men wat over heeft, geeft men het aan andere volkeren en daarmee aan andere goden. Dat is hoe de Heer er tegenaan kijkt. Hè? Ja, nou zeg ik nogal wat natuurlijk, maar het is wel zo natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we helpen de Palestijnen, omdat ze schade hebben opgelopen in hun vijandschap tegen de staat Israël. En in werkelijkheid helpen wij natuurlijk Allah. Enzovoorts. Zo werkt dat toch. En we grijpen in we grijpen ook weer in. Egypte. Ja, roept u maar. Libië zocht ik nog even op. Enzovoorts. En we helpen die mensen daar enzovoort. En wat krijg je dan? Dat de macht van de islam alleen maar sterker wordt. We helpen Allah in het zadel. Ja, en dat doen ze ook van u en mijn belastingcenten. Hoe je dat maar keert. Dat de Heer daar een keer wat aan gaat doen. Ja, dat lijkt me duidelijk. En dat is op zijn minst de les die je uit dit soort schriftgedeelten zou moeten trekken. Dat is nog eens een andere toepassing van het idee. God is, of Christus is gisteren, heden, tot in eeuwigheid dezelfde. Hij is dezelfde en hij zal op gelijke wijze oordelen. Ja. Ik denk dat ik u dat al een keer eerder zo even gezegd heb. Als het zo is dat die oude profetieën over Juda met betrekking tot de ondergang van de hele Joodse staat in de dagen van Nebukadnezar, als die profetieën in onze dagen actueel zijn, omdat er weer zo'n ongelovige Joodse staat is, en dat is zo, dan zou ik niet weten waarom die profetieën over de 10 stammen van Israël in hun afgodische situatie niet ook in onze dagen van toepassing zouden zijn. Net zo goed, nog steeds, over diezelfde 10 stammen van Israël. Wie zij ook zijn. Dat staat in Romeinen 11 ook. Hè? Als ze in het geloof niet blijven, zullen ze alsnog afgesneden worden. Dat is precies wat gebeurt aan het begin, of voor het begin, of rondom het begin van de 70ste week van Daniël. En wat concreet gebeurt, kennelijk, bij de opname van de gemeente. Want dat is het eind van het christendom onder de 10 stammen van Israël. Alle christenen zijn weg. Dan zijn ze in ieder geval niet meer in het geloof. En dan gaat de geschiedenis dus verder, logischerwijze, weer bij Juda. Ja. Vers 2 van Hosea 10. Hij heeft hun hart verdeeld. Ja, dat is taalkundig zou het kunnen. Maar als u mij vraagt, moet het zijn, hun hart is verdeeld. Dan heb je het weer, het werkwoord zijn, waar is van is afgeleid uiteraard, is hier weggelaten. maar het zou erin moeten. Hun hart is verdeeld en nu zullen zij verwoest worden. Van Gods wegen uiteraard. Hij zal hun altaren doorhouwen, klieven en daarmee vernietigen. Hij zal hun opgerichte beelden verstoren. Maar let op dat er eerst staat, hij zal een oordeel brengen over Israël als zodanig. Over, ja, Israël heet het, sinds vers 1. En daarna hun altaren en hun opgerichte beelden, wat in de praktijk toch zo ongeveer hetzelfde is. Hè? Hij zal een eind maken aan hun afgoderij en alles wat daaraan herinnert. Want nu zullen zij zeggen, wij hebben geen koning, want wij hebben de Heere niet gevreesd. Wat zou ons dan een koning doen? Het is een beetje een merkwaardige schriftplaats, maar alle serieuze commentaren zeggen precies hetzelfde. Namelijk, ze hebben wel een koning, maar niet een koning die hen verlossen kan. En dat is wat de koning zou moeten doen. Er staat in mijn Bijbel een verwijzing onder naar Hosea 3 vers 4, maar dat is geen goede verwijzing. Niet echt tenminste, het zet je op het verkeerde been. Want Hosea 3, ik weet niet hoe duidelijk en uitgebreid ik erover gesproken heb, dat weet ik echt niet meer. Maar Hosea 3, daar ben ik in ieder geval inmiddels, ik weet niet hoe lang al, van overtuigd dat Hosea 3 niet over Israël gaat, maar over Juda. Misschien moet ik dat nu toelichten dan, want dat weet ik dan niet. Maar dat zit hem hierin, dat Hosea 1 begint met ga heen, neem je vrouw der hoererijen enzovoort. En toen kregen wij een verhaal over de 10 stammen van Israël. Ik hoop dat ik dat duidelijk gemaakt heb. In het algemeen, met een vers tussen haakjes hebben we het gezet, vers 7, met een incidentele verwijzing naar Juda. Maar hoewel de namen er niet bij staan, denk ik dat heel hoofdstuk 3, dat zijn maar 5 versen, dat het net zo goed een incidentele verwijzing is naar Juda. Die begint namelijk met ga wederom heen, beminnen vrouw die bemind zijnde van een vriend nochtans overspel doet, want de heren en hoe het maar verder gaat. Dat wil zeggen, dat hoofdstuk begint ongeveer gelijk als in hoofdstuk 1 en er staat ook bij wederom. Ten tweede male, het woord dat vertaald is met wederom duidt inderdaad op herhaling, repetitie, herhaling. En mijn conclusie uiteindelijk is dat waar hoofdstuk 1 begint met neem je vrouw der hoererijen en gaat over de 10 stammen van Israël, dat hoofdstuk 3 dat opnieuw begint met, of wederom begint met, neem je vrouw der hoererijen, want dat staat er feitelijk, dat het in dit geval gaat om de 2 stammen van Israël. En dat lost alle problemen met betrekking tot het hoofdstuk op. In de eerste plaats lost het op het probleem van die halve prijs in vers 2. 15 zilverlingen en een homer gerst. En een, 15 zilverlingen en anderhalve homer gerst. Wij denken het had 30 zilverlingen moeten zijn, toch?
Nee.
Ja, dat is de prijs van een slaaf, dat staat in de Mosaïsche wet. En het is de prijs die betaald is voor de Heer, enzovoort. 30 zilverlingen. En dit is maar een halve prijs. Dat komt omdat de andere helft van de prijs is voor die andere vrouw. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Het is maar één van de 2 huizen van Israël waar het hier over gaat. En niet Israël, maar Juda, al staat het er niet bij. Maar Israël hebben we al gehad in hoofdstuk 1. Nu krijgen we nog zo'n verhaal. Maar nu gaat het dus kennelijk over Juda, als u mij vraagt. En dat blijkt ook uit wat er verder over staat. En daarmee zijn de grote vraagstukken omtrent diverse opgelost meteen ook. Namelijk, ik zei tot haar, vers 3, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden en ik ook na u. Dat is van oudsher, en zo heb ik het trouwens van huis uit ook geleerd overigens hoor. Is dat een geweldige beschrijving van de positie van niet zozeer van Israël, maar van Juda in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, het is zonder man. En daarvoor geldt ook, want de kinderen Israëls, want kinderen Israëls zijn het. Let op dat er niet staat huis Israëls, hè? Want dan kom je in de eerste plaats bij de 10 stammen terecht. Ja, ja. Want de kinderen Israëls, en dus staat het trouwens ook niet om. Kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder opgericht beeld, zonder efod en terefim. Kortom, dat is de beschrijving van het Joodse volk dat merkwaardige wijze, nou in elk geval sinds de terugkeer uit Babylonische ballingschap, maar ik denk dat het meer gaat specifiek over onze tegenwoordige bedeling. In die dagen is het gebleven zonder afgoderij. Dat is merkwaardig genoeg. Want in oud-testamentische tijd dienden zij de afgoden. Maar de Heer heeft als het ware dat volk gekocht. Dat is ook zo. In zijn dood en opstanding. Maar sindsdien leeft het buiten de gemeenschap met de Heer. Maar is het wel herkenbaar? Maar het dient geen andere mannen. Het dient geen andere afgoden. Maar heeft geen koning. Ook geen vorst, dat wil zeggen niet iemand die daarvoor in aanmerking komt. Zonder offer, ze hebben ook inderdaad geen offerdienst. Niet aan Jehovah, maar ook niet aan een andere god. Zonder opgericht beeld, geen afgoden dus. En zonder efod en terevim, en dus dat betekent in de praktijk zonder dat de Heer tot hen spreekt. Hè? Want de Heer zou spreken via de efod in elk geval. En wat terefim betreft, blijft altijd een beetje in het midden of dat een messiaans beeld is, een beeld is van de Messias, of dat het een beeld is van afgoderij, maar daar ga ik nou ook maar niet op in, want het doet nou ook niks ter zake. Waar het om gaat is dat dit een prima beschrijving is van het Joodse volk in onze tegenwoordige tijd. Dit gaat dus wel over Juda. En wat de 10 stammen betreft, nou ja, daarvan leer je in het algemeen dat er altijd iemand uit het huis van David koning zou zijn over het huis Israëls. Ik heb het vandaag nog ergens gelezen, letterlijk zo. Altijd iemand uit het huis van David op de troon koning over het huis Israëls. Of op zijn minst een deel daarvan dan. En dan gaat het over de 10 stammen. En hier gaat het verder met daarna. Dat is een verwijzing naar de verre toekomst. Daarna, eigenlijk naar de eindtijd. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren. Deze kinderen Israëls dus. Zullen zich bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid. Inderdaad, in het laatste der dagen. Want daarna wijst daarop. En dan ben je dus inmiddels aan het eind van de 70e week van Daniel. En wat er verder volgt. Die hebben geen koning in onze dagen, de Joden, het Joodse volk. Maar in Hosea 10 gaat het niet over Juda, maar gaat het over de 10 stammen van Israël. En zij zeggen, wij hebben geen koning, maar de verwijzing naar Hosea 3 is in dat verband niet correct. Althans, is enigszins verwarrend. Bovendien, de gedachte is niet dat ze echt geen koning hebben. De gedachte is dat ze geen koning hebben die hun kan verlossen. Wat moeten we, dus de laatste zin luidt ook, wat zou ons dan een koning doen? We hebben de Heere niet gevreesd. En als we dan toch een koning hebben, wat moet die koning dan? Die kan ons daar toch niet van redden. En dat is de inhoud van die tekst. Afgezien daarvan, maar ik vond het een ingewikkelde constructie. Met enige moeite heeft men geprobeerd aan te tonen dat er dan toch een periode was in de geschiedenis van de 10 stammen waarin ze althans voor korte tijd even geen koning hadden. En dan zou dit dan op van toepassing zijn. Maar dat is niet echt reëel om dat zo te verklaren. Er staat namelijk achter, wat zou ons dan een koning doen? We hebben er niks aan. En zo is het maar net. Goed, dan kom ik bij vers 4. Zij hebben woorden gesproken, valselijk zwerende, verbondmakende. Daarom zal het oordeel als een vergiftig kruid groenen, en dus groeien, op de voren der velden. Ze hebben woorden gesproken. Ze hebben valse gezworen. Hè? En ze hebben verbonden gesloten. Die drie dingen, die zou je gewoon bij elkaar moeten optellen. Het is min of meer hetzelfde. Ze hebben woorden gesproken. Ze hebben valse beloften gedaan. Valse eden gezworen. Ze hebben zich verplicht aan het een en ander. Dat zijn verbonden sluiten. Dat gebeurt altijd met beloften, met woorden die gesproken worden. En overeenkomsten die gemaakt worden. Maar het spreekt over valselijk. Ze kunnen het ook niet waarmaken en ze doen het ook in de praktijk ten onrechte. De Heer zegt, ze hebben met mij een verbond en ze zouden niet moeten spreken. Ze zouden moeten luisteren naar mijn woorden en daaruit leven, uiteraard. Teruggrijpend op 9 vers 17. Omdat zij naar hem niet horen. In plaats daarvan hebben ze zelf gesproken en zich aan van alles verplicht. En ze kunnen het niet waarmaken en willen dat ook niet. En daarom groeit er een vergiftig kruid op de voren der velden. De vertaling met voren is redelijk twijfelachtig. Het woord betekent inderdaad verdelingen. Maar dat kunnen net zo goed terrassen zijn. Zoals een berghelling wordt ingedeeld om het te bebouwen, dan heb je verdelingen, terrassen namelijk. Kortom, in de praktijk denk ik dat voren der velden gewoon twee keer hetzelfde is. De voren, de terrassen, namelijk de velden. En die is van belang, omdat we later het begrip nog een keer tegenkomen. Daarom noem ik hem maar even. Er groeit in een land een giftig kruid. En ze zullen erin omkomen. De inwoners van Samaria zullen verschrikt zijn over het kalf van Bet-Aven. Bet-Aven is, voor zover wij weten, gewoon Bet-El. En Aven wordt vertaald met ledigheid, in de zin van ijdelheid, ledigheid en dus zonde. Het is een spotnaam eigenlijk hier voor Bet-El. Dat kun je niet overal terugvinden in de naslagwerken, zal ik maar zeggen. Maar het is tamelijk algemeen. Of wij weten niet wat Bet-Aven is, of het is een naam die aan Bet-El gegeven wordt. Of wellicht dat Bet-Aven een plaatsje is net buiten Bet-El. Maar dan nog wordt de naam van Bet-Aven hier gegeven aan Bet-El. Het is namelijk een huis niet van God, Bet-El, maar het is een huis van afgoderij, van dit kalf. En dus van zonde, van ledigheid, Bet-Aven. En de inwoners van Samaria in het algemeen slaat op de inwoners van dat tienstammenrijk, uiteraard. Want zijn volk zal over hetzelfde, over dat kalf, treuren, mitschades zijn gemarim. Men heeft het voor de gelegenheid maar helemaal niet vertaald. Maar gemarim komt van, dat zei ik u net al, komt van gamar, zwart zijn. Of eventueel heet of geagiteerd zijn. Opgewonden zijn. En dat is de beschrijving van die priesters, dat weet u, hè. En van profeten. Zij raken in trance, zij zijn in trance, zij schreeuwen, en zij praten en zij dansen. En zo wordt het in de Bijbel beschreven. En dus zijn het gewoon priesters. Ik heb trouwens gezien dat in de King James versie staat hier gewoon priesters. In de vertaling. Gemari, priesters. In de zin van afgods priesters. Die zich over hetzelfde verheugden, over het kalf van Bet-Aven, van Bet-El. Over zijn heerlijkheid, maar zij treuren daarover en zullen verschrikt zijn, omdat die heerlijkheid van het kalf is weggevaren, weggedreven, is verdwenen. En daar gaat het dus om. De heerlijkheid van het kalf verdwijnt, de heerlijkheid van die God van Israël, die ze zelf gemaakt of gekozen hebben, die zal inderdaad verdwijnen. Ja, vers 6. Datzelfde, en dit slaat niet op de heerlijkheid, maar op het hele kalf. Datzelfde zal naar Asser gevoerd worden. Waarom ook niet? Het is een gouden kalf. Als je het omst, het is alleen al kostbaar voor de slopen. Dus het omsmelt. En het wordt heus wel meegenomen tot een geschenk voor de koning Jareb. Die kennen we al. Want welke dat precies is, weten wij niet, maar het betekent de strijdbare. We kwamen hem al eerder tegen in hoofdstuk 5. Efraïm zal schaamte behalen en Israël zal beschaamd worden vanwege zijn raadslag. Dat wil zeggen, wat ook die Baal en die Baalpriesters, of wat ook het kalf en de priesters van dat kalf te adviseren hebben, men zal beschaamd worden. Dat wil zeggen, er zal niks van terechtkomen. Het hele land, inclusief het gouden kalf, zal verdwijnen. En dat staat er ook gewoon in vers 7. De koning van Samaria is afgehouden, of wordt afgehouden in het midden latend. Of die koning van Samaria inderdaad de laatste koning van Samaria is, dat was Hosea. Een koning onder de naam Hosea, dat is het verband met deze profeten. De laatste koning heette Hosea. Maar het kan ook zijn dat het gewoon slaat op het kalf als koning van Samaria. En vers 8 zegt dan, en de hoogten van Aven, en nou heet het niet meer Bet-El, zelfs niet Bet-Aven, maar alleen nog maar Aven. De ledigheid, de zonde, impliciet de afgoderij. Want daar slaat het dan op. De hoogten van Aven, Israëls zonde, zullen verdelgd worden. U ziet dat Aven inderdaad uitgelegd wordt als zonde. De hoogten van Aven, Israëls zonde, zullen verdelgd worden. Doornen en distelen zullen op hun liederaltaren opkomen. En zij zullen zeggen tot de bergen, bedek ons en tot de heuvelen valt op ons. Die kennen we uit Openbaring, hè? Uit Openbaring 6, daar wordt het aangehaald. In de zin van dat men een schuilplaats zoekt in de bergen, in de grotten en onder de heuvelen en wat het maar was. Maar ze zullen daar niet veilig zijn. Is het idee, want dat oordeel van Gods wegen uiteraard is onvermijdelijk. Waarna wij weer een verwijzing krijgen naar het verleden en weer naar Gibea. Sinds de dagen van Gibea hebt gij gezondigd, Gibea, hebt gij gezondigd, o Israël. Daar zijn zij, en dus toen zijn zij staande gebleven, ik heb u dat straks verteld. Hoe dat ging in Richteren 19, 20 en verder. Toen zijn ze staande gebleven in de strijd. Tegen de kinderen der verkeerdheid was dat. Toen hebben ze de strijd niet verloren. Maar de gedachte hier is dat ze deze strijd wel verliezen. En dat ze zelf deel hebben aan dezelfde zonden als in de tijd die van de Benjaminieten in Gibea. Het is mijn lust dat ik ze zal binden en volken zullen tegen hen lieden verzameld worden als ik ze binden zal in hun twee voren. En dan staat er weer het woord, een woord vertaald met voren. Die is enigszins ingewikkeld, want het is echt een ander woord dat hier gebruikt wordt. De betekenis van dat woord is ook niet helemaal zeker. Dat wil zeggen waar het van afgeleid is. Maar het is sowieso een ander woord dan in vers 4 in de grondtekst. Maar voor zover ik kan nagaan heeft het woord de betekenis van een woning, een verblijfplaats, dan wel een omstandigheid. Dus een bepaalde situatie, zal ik maar zeggen. Dat is het. En ik denk ook dat die twee situaties, die twee woonplaatsen, dat dat slaat op de beide huizen van Israël. Dat is op zijn minst wat je zou moeten overwegen, dat het dat is. En daarna lees je het volgende vers en dan weet je het zeker. Want het volgende vers zegt, terwijl Efraïm een vaas is, gewend garen te dorsen, zo ben ik over de schoonheid van haar hals overgegaan. Ik zal Efraïm bereiden, Juda zal ploegen, Jacob zal voor zich eggen. ongeacht wat het vers precies betekent. In het vers wordt dan toch in ieder geval gezegd dat de Heer in relatie staat tot Efraïm en tot Juda. Hier wordt dus Juda alsnog genoemd. En dit is dus een van die schriftplaatsen in Hosea waar incidenteel melding gemaakt wordt van Juda. En het wordt ingeleid door die uitdrukking, die twee voren in vers 10. En wat vers 11 precies betekent, daar kom ik volgende keer wel op terug. Dit idee is namelijk dat de Heer hen beiden zou gebruiken. De een is een vaars, staat er. En zou bereden worden of zou gebruikt worden om te eggen of te ploegen of wat het maar was. En iets dergelijks wordt ook van Juda gezegd. Als dienstknechten namelijk, in dit geval vee dat er nuttig gemaakt wordt, maar niettemin als dienstknechten van de Heer. Dat was de bedoeling en dat zal de Heer ook doen, overigens. Maar hoe dat dan precies gebeurt, voorlopig niet. Voorlopig zal er een oordeel komen eerst over Efraïm en daarna ook over Juda enzovoorts. En daar nemen we de volgende keer de draad weer op, want het is al lang weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen en leven uit de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u te mogen leven onder dat nieuwe verband. En dat u ons verlost hebt van alles waaraan wij gebonden waren, ook van nature. Dat u ons verlost hebt van de heerschappij van zonde, wet en dood, maar ook van de afgoden, opdat wij u als de levende God zouden dienen. Wij danken u voor het voorrecht dat we ook vanavond weer hier bij elkaar mochten zijn om deze oude profetieën te lezen en te bestuderen en ook om te zien hoe ze weliswaar in het verleden van toepassing waren, maar hoezeer ze ook in onze dagen actueel zijn, omdat u binnen afzienbare tijd inderdaad een oordeel zult brengen over de volkeren der aarde, te beginnen inderdaad bij Israël. Maar we danken u dat u ons reeds nu verlost uit deze duistere, gevallen, zondige en afgodische wereld, opdat we eerstelingen zouden zijn van een nieuw verbond, van een nieuwe schepping, en daarmee toegevoegd worden aan een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u dat u ons geroepen hebt tot zo'n stelling. En niet op grond van enige verdiensten van ons, maar integendeel uit de rijkdom van uw genade en barmhartigheid. Wij willen u dankzeggen dat we daaruit mogen leven in onderwerping aan uw woord. En tegelijkertijd mogen leven uit de rijkdom die wij van u ontvangen, ook zelfs in ons leven nu nog hier op aarde. Wij danken u voor die rijkdom van genade en dragen onszelf aan u op. Op grond van uw beloften en vragen u, Vader, wees u ons nabij, omdat we uw kinderen zijn, omdat we onze levens gewijd hebben aan u en opdat onze levens zouden zijn tot verheerlijking van uw naam alleen. Amen.